Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Psalm 63, het tweede vers. Wij lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk. En daarvan de eerste 14 versen, Romeinen 6 vers 1 tot 14. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het achtste vers van Psalm 18. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen. Psalm 18, het achtste vers. We lezen Romeinen 6. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde afgestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam, en stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben de laatste malen En dat we zondagsavonds bij elkaar waren in de kerk, met elkaar geluisterd naar de samenvatting van wat het woord van God zegt over de vergeving der zonden in zondag 21, vraag en antwoord 56 van de Heidelbergse catechismus. We hebben met elkaar dat antwoord gelezen en gezien wat onze catechismus op grond van het woord des Heren onder die vergeving van zonde verstaat, wat dat is. We hebben ook gepoogd een antwoord te geven op de vraag hoe een mens deel krijgt aan die vergeving der zonde in de weg van bekering en geloof. Er is echter, toen we dit gedeelte van onze catechismus met elkaar gelezen hebben, een bepaald zinsdeel min of meer aan onze aandacht ontsnapt. Ik weet niet of u dat gemerkt hebt, maar er is een bepaalde frase in zondag in vraag en antwoord 56 waar we nog geen aandacht aan gegeven hebben. En dat is dit. Er staat hier in het begin van dit antwoord dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden nimmer meer wil gedenken. Maar daar staat dan tussenin ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb. Dat is het onderdeel waar we vanavond onze aandacht aan geven. Laten we samen bidden. Barmhartig en getrouw God, we mogen ons ook vanavond voor uw heilig aangezicht buigen, nu gij ons voor de tweede maal op deze uw dag samenbrengt op de plaats van het gebed, waar we samen mogen komen om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, maar waar wij ons ook mogen verenigen in gebed om met elkaar te naderen tot uw troon, om daar onze noden en onze behoeften u bekend te maken. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, zo gold het van de tempel in Jeruzalem. En zo is in een zekere zin elk godshuis, elk kerkgebouw ook een gebedshuis. Niet alleen een plaats waar geluisterd mag worden naar het woord, een plaats waar gij wilt spreken, maar ook een plaats waar wij mogen spreken en wel tot u, de God, van wie geschreven staat dat ge het gebed hoort. We mogen naderen tot u, Heere, die het zelf gezegd hebt, zoekt mijn aangezicht. Naderen tot u, Heere Jezus, die in de dagen van uw vlees op aarde gesproken hebt de gelijkenissen, en onder andere ook gelijkenissen met het oog daarop dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. Naderen tot u die van uzelf hebt laten zeggen, laat al uw begeerte met bidden en smeking en onder dankzegging bekend worden bij God. Heere, zo mogen wij vanavond ook tot u komen, als behoeftige mensen, ja dat voor alle dingen, als behoeftige mensen. En mogen we dat nu niet alleen zeggen, maar mogen we dat ook beleven, Heere, dat we behoeftig zijn. Dat we in onszelf leeg zijn, dat we niets hebben, dat we ook niets kunnen aanbieden, dat door onze zonde aan onze kant alles ontbreekt. En terwijl we toch zoveel moesten hebben, Heere, laat dat inderdaad voor ons allen duidelijk zijn, en als we dat niet beseffen, maak het ons dan duidelijk en doe het ons dan beseffen dat wij hier staan en zitten in onze armoede, in ons gebrek, in onze nooddruft. En laten we dat gevoelen. Dat betekent niet dat het hopeloos is, want nooddruftigen wilt gij verschonen en aan armen uit gena uw hulpen ter belofte, ter verzoening, ter verlossing tonen. Gij slaat juist hun zielen ga, als we dat dan ook maar echt mogen beleven en als we het zo ook maar in oprechtheid voor u de Heere mogen beleiden. Heere, we bidden van u dat gij ons die genade wilt schenken, dat we hier op de rechte wijze mogen samen zijn en dat wij ook in ons naderen tot u de rechte gestalte mogen kennen. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen en ons daarover ook voor u de Heere, de Allerhoogste Majesteit, verootmoedigen. Maar ook dat andere, Heere, dat ook niet gemist kan worden in het naderen tot u. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. Heere, schenk ons dat geloof. Dat geloof dat gij zijt, dat gij bestaat en dat ge waarachtig zijt en dat ge de God, de levende God zijt. Maar ook de beloner dergenen die u zoeken. Dat ge het gebed hoort en dat ge het beantwoordt. En dat gij uit uw volheid genade voor genade schenkt. En dat gij waarlijk armen met goederen vervult. En dat gij waarlijk hongerigen voedt en dorstigen te drinken geeft. En naakten kleedt en armen rijk maakt. Dat gij waarlijk de getrouwe zijt die het beloofd hebt, maar die het ook doen zult. De verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. Al wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En er is er nog nooit een geweest, Heere, die het waarlijk van u ging verwachten en die op u ging leerde hopen en steunen, die beschaamd uitkwam. Gij hebt bewezen in het leven van alle die u zoeken, dat gij de God zijt die het geroep van uw ellendigen kent en die de hoop van uw ellendigen niet beschaamt. Heere, doe dat dan ook vandaag. Als we zo mogen naderen tot u, in verootmoediging des harten, geef, Heere, dat dat zo zijn mag en in waarachtig geloof in uw woord, ja, geef ook dat dat zo zijn mag. Wil ons dan uw goddelijke genade bewijzen. Wil in meekomen in de prediking van uw woord. Als het gaat over dingen die gij zelf geopenbaard hebt en die in de praktijk der godzaligheid ook gekend worden. Daar is die zondige aard. En daar is de altijd doorgaande levenslange strijd met die zondige aard, als het goed is. Maar er is ook de vastheid en de zekerheid dat gij ook over die zondige aard het bloed van de Heere Jezus sprenkelt. En dat u die zondige natuur ook nimmer meer wilt gedenken. Heere, wij bidden van u dat gij al uw volk en kinderen uit deze werkelijkheden wilt doen leven. En dat ge het zo door uw Heilige Geest wilt toepassen dat wat uw woord daaromtrent zegt gekend mag worden, geloofd mag worden, beoefend mag worden. Als het alleen maar gaat om de woorden zoals ze in de schrift staan, zwart op wit in de bladzijden van de Bijbel, en als het daarbij blijft, Heere, dan doet het geen kracht in ons leven. Maar laat uw geest die woorden toch nemen en ze heiligen aan ons hart en ze inschrijven in ons verstand, in ons geweten. En laat de Heilige Geest er toch de beleving van geven, Heere, en het geloof bij schenken, opdat wat uw woord zegt en wat de apostelen door de Geest geleid en geïnspireerd geschreven hebben, ook vandaag nog verstaan mag worden met hoofd en hart. En laat zo deze heilswaarheden vandaag ook in het midden van uw kerk nog rijke betekenis hebben. Heere, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan hen die geen kennis hebben aan de dingen waar het vanavond om gaan zal. Die vreemdelingen van hun eigen hart en van het leven der genade zijn en die God niet kennen en die de Heere Jezus niet kennen. Heere, we bidden van hen, voor hen dat die in hun onbekeerdheid voortleven, dat gij hen wilt staande houden en dat gij hen door de kracht van uw woord en geest wilt brengen op die plaats waar ze dan voor het eerst in hun leven als boetvaardigen om genade leren bidden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. Breid uw koninkrijk uit, Heere. En geef dat de kracht uw werks getoond zal worden in het midden van deze wereld. Zegen uw dienstknechten, die gij geroepen hebt om dat woord uit te dragen. Een werk waartoe ze in zichzelf niet bekwaam zijn. Laten ze dat ook goed beseffen, Heere. Want als ze het zelf gaan kunnen, en als ze het van eigen kracht of van ervaring of van routine gaan verwachten, dan is het er niet best aan toe. Ook voor de gemeente niet waar ze werken. Maar geef dat ze in diepe afhankelijkheid en altijd maar weer onder biddend opzien tot u deze arbeid mogen verrichten. Om zo als uitdelers der menigerlei genade en huisbezorgers Gods in het midden der gemeente te werk gesteld te mogen worden. Opdat hun arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. Zegen ook hem die uw woord hier mag brengen. En geef hem ook nu weer de verlichting van uw geest. En geef hem ook de woorden in de opening van zijn mond als hij grote dingen in mensenwoorden zoekt te vertolken om ze zo ook bij de gemeente te brengen. Heere, leid hem daarin door uw Heilige Geest en geef bekwaamheid in alle dingen. Verzoen ook de zonde, Heere, de zonde van ons allen, de zonden van uw dienstknechten en van de gemeente. De zonde van laksheid en traagheid die we steeds weer bij ons bespeuren. De zonde dat we ons ook met zulke ijver niet begeven als we schuldig zijn. De zonde dat we traag zijn in het onderzoeken. Dat er zoveel dingen zijn, Heere, waardoor we niet hemelsgezind en niet geestelijk georiënteerd zijn, maar op de aarde gericht en op het aardse. O Heere, maak dat eens zo, dat we werkelijk u de Heere mogen bedoelen en uw eer en de grootmaking van uw deugden. En dat we waarlijk ook mogen staan met de kennis van u in Christus Jezus. Heere, we smeken u dat gij gedenken wilt aan alle die het moeilijk hebben. En dan weet u, er zijn er ook in ons midden en dan zijn er ook die vanwege verschillende oorzaken het moeilijk hebben. Er zijn er die het moeilijk hebben met de welstand van hun ziel en die worstelen in stille ogenblikken voor uw aangezicht en voor wie de vraag een levensvraag werd, hoe ze rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Er zijn er die ten aanzien van de toe-eigening van het heil en de toepassing daarvan voor eigen hart en leven vragen hebben. Heere, los die vragen op en geef het licht van uw genade daarover. Er zijn er ook die het moeilijk hebben met aardse dingen, met zorgelijke dingen, met strijd, met beproeving, met tegenspoeden, met bange vragen, omtrent zichzelf, omtrent hun gezondheid of omtrent de gezondheid van hen die hen lief zijn. Heere, er zijn inderdaad ook zoveel dingen die kunnen drukken. Er zijn er die beproefd zijn en bedroefd over de aarde gaan vanwege het verlies dat er is en de lege plaats die er kwam. En Heere, in al de droefheid en in al de rouw en in al de zorg en in al de angst wilt gij uzelf doen kennen als een helper, als een schuilplaats, als een toevlucht in de dag der benauwdheid. En geef dat ook die dingen dan nog mogen meewerken ten goede. Heere, we leggen deze noden voor u neer. En we bidden u, gedenk ons in uw genade. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zesde en het zevende vers. Psalm 19, vers 6. En zeven, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, weerhoud, o Heer, uw knecht. Gemeente, de catechismus zegt ons bij de verklaring van de vergeving van zonde dat de vergeving van zonde compleet is. Het is de vergeving van alle zonden. Als God de zonden in het leven van zijn kinderen wegdoet, ze bedekt onder het bloed van de Heere Jezus Christus, dan zijn ze allemaal weg. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden nimmer meer wil gedenken. En we hebben gezien dat wat onze catechismus hierin zegt teruggaat op de schrift, bijvoorbeeld op het 7e hoofdstuk van de profetie van Micha. Er blijft van al die zonden die Gods kinderen bedreven hebben in hun leven, van de zonden waarmee zij behept waren toen ze in deze wereld kwamen, de aangeboren zonden, als ook van de zonden die ze vermenigvuldigd hebben met gedachten, woorden en werken tijdens de dagen en weken en maanden en jaren van hun leven op aarde, er blijft van al die zonden niets over. De ongerechtigheid van Juda zal gezocht worden, zegt Jeremia 50, maar ze zal er niet zijn. En als onze catechismus dan spreekt over de compleetheid, over de volkomenheid van de vergeving der zonde, dan wordt daarbij gezegd dat die vergeving van zonde ook betrekking heeft op mijn zondige aard. Die hoort er ook bij. Die vergeeft God ook. Daar gedenkt hij ook nimmer meer aan. Ja, maar die zondige aard die bestaat toch nog? Wat is dat eigenlijk, die zondige aard? U kunt het zo noemen zoals onze catechismus dat hier doet, zondige aard. Je kunt ook spreken, en dat is een andere uitdrukking die we ervoor gebruiken, het zondige bestaan van de mens, de verdorven bron van alle wanbedrijven, de oude mens, de mens der zonde. En uit die zondige aard, u weet wel hoe dat zit ook duidelijk in dat beeld bron, fontein, die onzalige fontein, om een uitdrukking uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis te gebruiken. Uit die bron, uit die fontein, uit die zondige aard komen dan steeds weer nieuwe zonden voort. Zo is het toch, wij zondigen omdat we zonde zijn. Wij doen zonde omdat we van binnen niet deugen. Heeft de Heere Jezus dat niet gezegd? Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, een boos oog, lasteringen, kwaadsprekingen, overspeligheden enzovoort. Waarom doet een mens dat? Waarom spreekt hij kwaad? Waarom lastert hij? Waarom hoereert hij? Waarom steelt hij? Waarom is hij afgunstig? Waarom zijn er zondige gedachten? Waarom zijn er zondige woorden? Waarom zijn er zondige daden? Omdat dat allemaal in het hart zit. En uit dat hart komt het voort, uit dat hart welt het op. Geen wonder dat de schrift ons zegt met zoveel ernst, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wel nu, die zondige aard, die bron van vuilheid, van bederf, van zonde, van ongerechtigheid, dat is die zondige aard waar onze catechismus hierover spreekt. Nou, en die is vergeven. Die gedenkt God nimmer meer. U zegt, maar dat snap ik niet, want die zondige aard die is er toch nog. Die is er in het leven van Gods kinderen toch ook nog. Hebben we dat niet menigmaal gehoord en lezen we dat ook niet geregeld in de schriften? En komt dat niet terug in Romeinen 7 als Paulus klaagt, ik ellendig mens, waar klaagt hij dan over? Dan klaagt hij over die zondige aard en de catechismus zegt dat hij vergeven is en dat God hem nimmer meer gedenkt. Maar Paulus heeft er toch nog last van en niet zo gering ook. En dat is toch in het leven van Paulus, in het leven van anderen, in het leven van al Gods kinderen steeds maar weer de verklaring van het feit dat ze in zonde vallen en dat ze weer verkeerdheden doen en dat ze weer geesteloos zijn en ongelovig en van de Here afwijken. Die zondige aard die is toch nog volledig aanwezig en die is toch vaak weer de bron van nieuwe ellende en nieuwe zonde en daarom ook weer van nieuwe verwijdering tussen God en de ziel en nieuwe geesteloosheid en dorheid. Ja, dat is zo, die zondige aard die is niet weg, die is vergeven. Daar denkt God niet meer aan, staat hier, maar er staat bij, en daar hebt u het verband tussen die twee zinsdelen, daar heeft Gods kind zijn leven lang mee te strijden. Zijn leven lang. Daar komt hij nooit van af, zolang hij in het lichaam des doods is. En toch, al heeft hij er zijn leven lang last van en al heeft hij er zijn leven lang strijd mee en al heeft hij er zijn leven lang verdriet over, toch valt ook die zondige aard onder de vergevende genade Gods. En toch wordt ook die zondige aard door God niet meer aangerekend en zelfs niet meer gedacht. En zo worden wij in dit kleine stukje van onze catechismus geconfronteerd met twee werkelijkheden. Met de zondige aard die er is en die er blijft en die last veroorzaakt en die tot zonde brengt en waarmee gestreden moet worden en waaronder gezucht wordt en waaronder geleden wordt. Wij, die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf, zegt de apostel. Dus de ene werkelijkheid, die zondige aard is er en die blijft er en ons leven lang, moet Gods kind zeggen, hebben we er de strijd mee? En aan de andere kant worden we hier geconfronteerd met de niet minder reële zaak, de niet minder geldige werkelijkheid, dat die zondige aard nooit meer de verdoemenis van een kind des Heren kan bewerken. Want God gedenkt hem niet meer. God legt hem onder zijn vergevende genade. Het gaat hier, en nou noem ik twee dogmatische termen, die regelrecht uit de schrift komen overigens, en die we moeten kennen en die we moeten begrijpen ook. Het gaat hier dus om in de eerste plaats de rechtvaardiging of rechtvaardigmaking. Die zonden en die zondige aard die vergeven zijn. En het gaat hier anderzijds over de strijd tegen die zondige natuur. En dat is een element in de heiligmaking. En dan zien we deze twee dingen niet als twee zelfstandige begrippen. Rechtvaardiging hier en heiligmaking een heel eind verder. Nee, we zien ze in dat ene zinnetje of in dat ene onderdeel van een zin in onze catechismus. In hun onderlinge verbondenheid. Die zondige aard, God wil hem niet meer gedenken. Hij ligt onder het bloed van Christus en ik heb er mijn leven lang mee te strijden. Rechtvaardiging en heiligmaking in hun onderlinge verbondenheid. En daar moeten we toch wat van begrijpen, gemeente. Daar moeten we toch wat van weten. Wat zegt de schrift daar nu over? Hoe liggen die dingen? Laten wij alstublieft geen christenen zijn met een minimale kennis van de heilswaarheid Gods. Maar laten we ons beijveren om ons ook in deze dingen van de openbaring Gods te verdiepen, opdat wij weten hoe deze zaken liggen. En daarom staan we er afzonderlijk bij stil. En ik denk dat we er twee keer bij stil gaan staan. Bij leven en welzijn. De zondige aard is dus vergeven. En dat hangt samen met het feit dat de Here de zijnen onder de heerschappij van de zonde vandaan haalt. Laat ik proberen het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Zonde, wat veroorzaakt dat? Zonde veroorzaakt schuld. Niet waar, iemand die zondigt, die heeft schuld bij God. En die schuld moet betaald worden. Zonde veroorzaakt ook vervreemding. De mens die een kind van God was, is door zijn zonde van God, van zijn schepper, van zijn vader, vervreemd. Hij is zonder God nu. Dat is ook een gevolg van de zonde. De zonde veroorzaakt verder slavernij. We komen onder de heerschappij van de zonde te staan. Die de zonde doet is een dienstknecht van de zonde, is aan die slavendrijver onderworpen. Derde element, het derde gevolg van de zonde. Schuld, vervreemding, heerschappij. En in de vierde plaats veroorzaakt de zonde verdorvenheid, vuilheid, onreinheid. En uit die vuilheid broedt steeds weer andere zonde op. En vloeit steeds weer andere ongerechtigheid voort. Iemand die de zonde doet is ook een onreine. Vier dingen die dus als gevolg van de zonde in ons leven werkelijk zijn. Zonde is geen kleinigheid, gemeente. Zonde is geen geringe zaak. Als de zonde dit produceert in uw en mijn leven, schuld en vervreemding en heerschappij, zodat je een slaaf wordt, en bovendien verdorvenheid, vuilheid, dan kun je niet licht over de zonde denken. En dan kun je nog minder lichtvaardig de zonde doen. Als elke zonde deze vier gevolgen heeft, hoe moeten we dan oppassen voor de zonde en voor de ongerechtigheid? Want dan is elke zonde nieuwe schuld en nieuwe vervreemding en nieuwe slavernij en nieuwe verdorvenheid. En wat is nu Gods verlossingswerk? Dat hij van al deze dingen verlost. Men zal zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, zei de engel tegen Jozef. En als dat zo is, dat hij zijn volk zalig gaat maken van hun zonden, dan gaat hij ze verlossen van de schuld. Dan gaat hij ze verlossen van de vervreemding. Dan gaat hij ze verlossen van de slavernij. En dan gaat hij ze verlossen van de vuilheid. Van alles. Dan gaat hij ze niet alleen verlossen van een onderdeel van de zonde en één gevolg van de zonde, zodat de rest blijft. Nee, dan verlost hij ze geheel en al. Alleen als hij ze verlost, dan verlost hij ze niet van dat alles op hetzelfde moment. Hij verlost ze van de schuld der zonde. Wanneer? Als hij ze vrij spreekt van schuld en straf. Als hij doet wat we overdacht hebben in de 56e vraag en antwoord van de catechismus. Als hij dat bloed van Christus sprenkelt op die vuile ziel. Als hij die zonden wegneemt en die schuld voor Gods aangezicht bedekt. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Als hij ze rechtvaardigt. Rechtvaardig verklaart. Ik zie geen zonde en ik zie geen ongerechtigheid meer. De schuld is weg. Want Christus, om des genoegdoens van Christus wil was het toch. Want Christus heeft die schuld betaald. Geheel en al. En dan is door de rechtvaardiging dat eerste gevolg van de zonde weg. De schuld uitgedelgd. Maar het is niet alleen zo dat hij ze vrij spreekt van schuld en straf. Hij maakt ze ook erfgenamen van het eeuwige leven. Of anders gezegd, hij geeft ze ook de geest der aanneming tot kinderen. Hij adopteert ze. Hij maakt ze tot kinderen Gods. En daarmee heft hij die vervreemding op die een gevolg van de zonde is. Nu zijn ze geen volk meer zonder God. Maar nu krijgen ze God terug. En ze krijgen de gunst en de liefde Gods terug. En God wordt om Christus wil een genadig God en een barmhartig Vader over hen die Hij door de geest der aanneming tot kinderen aanneemt en met zich verzoent en thuis brengt. En hen ook een thuiskomen geeft, zodat ze met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon. En zodat ze welkom zijn bij die Vader van de Heere Jezus Christus. En zo zijn ze niet langer vervreemd meer. Zo zijn ze niet langer buitenstaanders meer. De verloren zoon mag thuiskomen en wordt ook in het vaderhuis ontvangen. En daarmee is dat tweede ontzaglijke gevolg van de zonde weggenomen. In de aanneming tot kinderen, de schuld weggenomen in de rechtvaardiging. De vervreemding weggenomen in de aanneming tot kinderen, in de adoptie. En dan blijven daar nog die twee andere dingen over. Dat element van de slavernij. En dat element van de besmetting. En die beide neemt de Heere nu weg in de heiligmaking. Maar die slavernij neemt hij weg bij het begin van de heiligmaking. En die verdorvenheid neemt hij weg in het proces van de heiligmaking dat uitloopt op de verheerlijking. Dan zijn ze zonder vlek en zonder rimpel. En waar het nu in die paar woorden van de catechismus om gaat, en daarom staan we daar afzonderlijk bij stil, dat is niet bij de rechtvaardiging, waarbij de schuld wordt weggenomen. En niet bij de adoptie, waardoor de vervreemding wordt opgeheven. Maar waar het in deze woorden nu om gaat, dat is over de heiligmaking, over de wegneming, over de opheffing van de slavernij der zonde. En de opheffing van de verdorvenheid door de zonde. En dat eerste, en ik hoop dat u me nog volgt, dat is belangrijk genoeg om deze dingen te weten. En als we ze niet weten, hoe zouden we ze dan beleven kunnen? En hoe zouden we er dan om kunnen bidden of de Heere die wondere werkelijkheden aan onze ziel wil bekendmaken en openbaren? Dat eerste, dus de opheffing van de slavernij der zonde, dat is nu wat onze catechismus bedoelt met die zondige aard die God nimmer meer gedenkt. En dat andere, die wegneming van de verdorvenheid, dat hangt samen met wat hier staat over die zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Nu, laat ik u uit de schriften aantonen dat deze dingen al zo zijn. Colossense 3. Ik noem u niet alle plaatsen die de schrift ons daarover geeft en die we zouden kunnen citeren. Dat is ook niet nodig. Een aantal plaatsen uit het woord van God zijn voldoende. Colossense 3. Dat is in een gedeelte waarin het helemaal gaat over de, en zo staat er in deze Bijbel boven, opwekking tot christelijke heiliging des levens. Nou, leest u vers 9. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat is dus voltooid tegenwoordige tijd. Wat is gebeurd? Gij hebt uitgedaan. Gij hebt aangedaan. Dat is geschied. Galaten 4, Galaten 5, vers 24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Net zoals in Colossense 3, voltooid tegenwoordige tijd. Het is geschied. Het heeft plaats gehad. Ze hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. En dan Romeinen 6, waar we de schriftlezing van uitgelezen hebben. Romeinen 6, dat is dat geweldige hoofdstuk waarin het over de objectieve en over de subjectieve heiligmaking gaat. Heiliging des levens staat erboven. Wat zullen we dan zeggen? En dat is nadat de apostel gesproken heeft over de vergelijking tussen Adam, door wie de zonde en de dood in de wereld gekomen is, en de laatste Adam, door wie het leven en de gerechtigheid verschenen is. Wat zullen we dan zeggen? Als ze dan in Adam alle sterven en als ze in Christus alle leven, wat zullen we dan zeggen? Zullen we dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Zullen we dan zo denken, wel, als Christus ons verlost van de zonde, dan is de verlossing die Christus geeft nog groter als we in meer zonde geleefd hebben? Dus leef u uit en vertrouw intussen op de genade Gods in Christus, want hoe groter beest u bent geweest, hoe groter de genade Gods gaat schitteren in Christus. Dat zij verre, zegt de apostel. Zulke goddeloze en zulke antichristelijke redeneringen zullen we er in de gemeente van Christus toch niet op nahouden? Dat zij verre, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Wat zegt hij dus? Wij zijn gestorven. We zijn gestorven. Voor de zonde zijn we dood. En dat is waar, elk kind des Heren is dood voor de zonde. Van nature zijn we niet dood voor de zonde, nee, natuurlijk niet. Van nature leven we in de sfeer van de zonde. Die sfeer van de zonde rondom ons in de wereld, die is precies dezelfde sfeer als die er is in ons hart. Precies hetzelfde, dat sluit aan, er is overeenkomst, en wat je buiten je ziet, dat vindt weerklank van binnen, en wat je van binnen ontdekt, dat zie je ook buiten je, dat is de zonde die alles doortrokken heeft, en de mens die nog in zijn natuurlijk bestaan verkeert, die leeft in de sfeer van de zonde, daarom is de zonde voor hem geen last, en daarom veroorzaakt de zonde hem geen verdriet. De gevolgen van de zonde mogen hem wel eens verdriet veroorzaken, maar de zonde zelf niet, die doet hij gemakkelijk, die doet hij van harte, die doet hij van nature, dat gaat vanzelf, daar hoef je je niet toe aan te zetten, daar hoef je je niet toe aan te sporen, dat is zomaar van binnenuit automatisch gemakkelijk het geval. Maar als de dood komt, dan verandert de hele wereld waarin je geleefd hebt. Niet waar? Een voorbeeld. Iemand is gewend om elke morgen op een bepaalde tijd op te staan en zijn ontbijt te gebruiken en dan neemt hij de fiets op een bepaalde tijd, elke dag opnieuw, vastgestelde tijd, en hij gaat naar zijn werk waar hij zo laat moet zijn, en als hij op zijn werk komt, dan brengt hij daar zoveel uur door, en drinkt op zo en zo en zo laat een kop koffie, en komt na zijn werk thuis, en dan leest hij de krant, en heeft zijn avondeten, en zo is zijn levenspatroon. En de wereld waarin zo iemand leeft is 's morgens opstaan en ontbijt gebruiken en naar kantoor gaan of naar zijn werkkring waar dat ook is en de krant lezen. Maar als die persoon op een gegeven moment sterft, staat hij 's morgens niet meer op, gebruikt hij 's morgens niet meer zijn ontbijt en heeft het geen zin meer voor zijn vrouw om de tafel voor hem te dekken en zijn ontbijt klaar te zetten. En gebruikt hij zijn fiets niet meer om naar zijn kantoor of naar zijn werk te gaan, en komt hij niet meer thuis 's avonds om zijn krant te lezen. De dingen waar hij vroeger bij leefde en die zijn wereld vormden, die zijn nu zijn wereld niet meer. Daar leeft hij niet meer in. Niemand hoeft hem zijn krant nog te brengen. Niemand hoeft hem nog te zeggen wat voor werk hij moet doen. Niemand. Want hij is er niet meer. En als de dood komt, is die wereld waarin hij geleefd heeft helemaal veranderd. En zo is, zegt Paulus, de christen dood voor de zonde. Zoals die man waar we het zo pas over hadden, dood is voor zijn ontbijt en voor zijn krant en voor zijn werk en voor heel zijn aardse bestaan. En waar we eerst in leefden en wat eerst de sfeer van ons bestaan was en waar we eerst in thuis waren en wat we eerst vanzelf deden, dat is nu, zegt Paulus, door het werk van Gods genade in het leven van het volk des Heren veranderd. Ze zijn dood voor de zonde. Toen God hen vastgreep, en toen God zijn genade begon te verheerlijken, en toen God krachtdadig en onwederstandelijk in hun ziel begon te werken, en toen hij hen deed wedergeboren worden tot een levende hoop, en toen hij hen ging overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en toen hij geloof in zijn woord in hun leven werkte, en toen hij hen leerde vluchten tot zijn zoon en tot de genade in Christus, toen is er ook die breuk geslagen, zodat ze nu niet meer zijn onder de heerschappij van de zonde. Dood voor de zonde. Is daar alles mee gezegd? Nee, daar is dit mee gezegd, dat die zondige aard nou niet meer meetelt tot hun verdoemenis. Daar is dit mee gezegd, dat God die zondige aard ook niet meer gedenkt. De heiligmaking is definitief in hun leven begonnen. God heeft een breuk geslagen en ze zijn dood voor de zonde. Is daar alles mee gezegd verder? Kun je nou zeggen, nu is mijn oude mens gekruisigd en nu heb ik, Galaten 5 vers 24, nu heb ik die oude mens met zijn bewegingen en begeerlijkheden gekruisigd. En kun je nou zeggen met Colossense 3, nu heb ik afgelegd die oude mens en aangedaan die nieuwe mens. En kun je nou zeggen met Romeinen 6, en nu ben ik dood voor de zonde. En nu gaat de rest vanzelf. Nu kunnen we leven zoals we leven en nu zal niets meer ons kunnen verdoemen en nu zal God ons niets meer ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Kunnen we nu zo onze gang maar gaan? Nee, want die zondige aard, al is hij dan vergeven, bestaat nog. En die laat zich gelden. En die doet zijn werk. En die probeert iedere keer weer alles om toch de leiding weer te krijgen. En om toch weer onder die heerschappij te brengen. En het vlees begeert tegen de geest. En daarom gaat die strijd door. Voelt u? Daarom gaat die strijd door. Denk weer aan Colossense 3, nietwaar? Dat was duidelijke taal. Voltooid tegenwoordige tijd. Het is gebeurd. Gij hebt afgelegd. Gij hebt aangedaan. En dan in datzelfde hoofdstuk. In vers 5 dus iets ervoor en in vers 12 dus iets daarna. Daar horen we de apostel zeggen. En dan gaat het over dat andere element. Niet meer over die zondige aard die vergeven is. Niet meer over die breuk die geslagen is. Niet meer over de heerschappij die verbroken is. Maar dan gaat het over de verdorvenheid. En die verdorvenheid moet nog weg. En we moeten nog gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus. Dan gaat het over die zondige aard waar ik mijn leven lang mee te strijden heb. Dan zegt de apostel, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk, en dan noemt hij ze op. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst. En daarnaast, en doet aan, dan is het niet voltooid tegenwoordige tijd, maar is het gebiedende wijs. Dan moet het nog gebeuren, doet aan, als uitverkoren Gods heiligen en beminden. En wat moeten ze eraan doen? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. En boven dat alles doet aan de liefde. Welke is de band der volmaaktheid? En dat zegt de apostel ook in Romeinen 6. Gij zijt dood voor de zonde. Hoe zou je er dan nog in leven? Hoe kun je dan nog terugkeren tot die slavendrijver? Hoe kun je dan nog je leden stellen tot wapenen der ongerechtigheid? Hoe kun je dan nog langer luisteren naar de verleidende stem van die slavendrijver? Laat ik het, en ik begrijp dat het niet alles eenvoudig is, laat ik het proberen met een voorbeeld duidelijk te maken. Stel u voor, in de tijd van de slavernij, dat er iemand slaaf was bij een wrede meester. En dat die wrede meester hem allerlei dingen opdroeg en hij moest ze maar uitvoeren. En hij kreeg amper genoeg te eten of minder dan genoeg te eten. En hij kreeg slaag en hij kreeg allerlei ondankbaarheid. En op een gegeven moment komt er iemand langs en die slaat hem dood. Die slaaf. Dan is zijn eigenaar, dan is zijn vroegere slavendrijver, al zijn rechten over die slaaf kwijtgeraakt. Want hij is dood. Hij kan niet meer werken, hij kan niet meer luisteren, hij kan niet meer gehoorzamen, hij is ongevoelig voor slaag geworden, hij is ongevoelig voor krenkende woorden geworden, hij hoeft niet meer te eten, hij is uit de wereld waarin hij geleefd heeft, en dat was een miserabele en ellendige wereld, is hij uitgehaald door het feit dat hij gestorven is. En die eigenaar die kan hem alleen nog maar begraven. Maar hij is al zijn rechten over hem kwijt. Het heeft geen nut meer om hem te bevelen. Het heeft geen nut meer om hem aan het werk te zetten. Het heeft geen nut meer om hem een schamelportie eten voor te zetten. Hij is weg. En de eigenaar is die slaaf kwijt. Nou, stel u nou voor, ik weet geen ander beeld te bedenken dan een beeld dat in de werkelijkheid niet opgaat, maar in de genade Gods gaat het wel op. Stel voor dat die man die eerst langskwam om hem dood te slaan, nu weer langskomt om hem op te wekken. En hem levend te maken. En hem mee te nemen naar zijn rijk. En hem daar aan het werk te zetten als zijn knecht. En die slaaf die het vroeger zo ellendig had, hij is nu dankbaar tegenover degene die kwam en hem die hem doodsloeg en die hem levend maakte. En die hem dat voorrecht, die weldaad gaf en die blijkt een goede en een getrouwe meester te zijn. Die hem geen slaag geeft, maar die hem bemoedigt en die hem aanspoort en die liefde aan hem bewijst. En gewillig en van harte stelt hij al zijn krachten in dienst van die nieuwe meester. En dan komt er een dag waarop zijn oude slavendrijver langskomt. En die herkent hem en die zegt, hé, jij was vroeger in mijn dienst. En die wil hem weer meenemen. Dan kan die slaaf zeggen, ik ben dood. Voor u ben ik dood. Dat was die ook. En toen hij stierf, toen had die oudste, die eerste baas, die eerste drijver, al zijn rechten verspeeld. En dat hij leeft en dat hij in dienst van die andere meester is, dat is een totaal andere zaak. Hij is dood voor die eerste slavenbezitter. En die heeft geen recht meer om hem mee te nemen. Die heeft geen recht meer om hem bevelen te geven. Die heeft geen recht meer om van hem gehoorzaamheid te eisen. Voelt u? Paulus zegt, gij zijt dood voor de zonde. En als de zonde dan komt met zijn bevelen. En als de zonde komt met zijn verleidingen. En als de zonde komt met zijn verlokkingen. En als de zonde komt met de dienst der zonde. Dan houdt u daarvoor, u bent dood voor die zonde. En gehoorzaam hem dan ook niet meer. Want u bent in dienst van een ander overgegaan. Zoals we dat lezen uit het leven van Augustinus, die een slecht leven geleid heeft voor zijn bekering en die het met meer dan één vrouw gehouden heeft voor zijn bekering. En na zijn bekering, nadat God hem gebracht heeft op de weg des levens, nadat God begonnen is om dat werk van genade in zijn leven te doen, nadat God die breuk geslagen heeft tussen hem en de zonde, ontmoette hij ergens op een bijeenkomst een van die vrouwen met wie hij vroeger een verhouding gehad had. En ze herkende hem en ze poogde alles om hem weer te verlokken. Met haar blik en met haar gebaren. En toen niets lukte, Toen drong ze zich aan Augustinus op en toen zei ze tegen hem, herken je me niet meer, ik ben het. En hij keek haar aan en hij zegt, maar ik ben het niet meer. Maar ik ben het niet meer. Dat is die breuk. Dood voor de zonde. En daarom, als we dan dood zijn voor de zonde, zullen we er dan nog in leven? En dat brengt die strijd mee. Oh ja, op dat moment kan het best eenvoudig geweest zijn voor Augustinus om te zeggen, ik ben het niet meer. Dat hangt er maar vanaf in welke mate Gods genade en de werking van de Heilige Geest voelbaar en merkbaar zijn. Maar er zijn ook tijden, en we kennen dat ook uit het leven van Gods heiligen in de schrift. Er zijn ook tijden waarin de strijd hevig is. En waarin het strijden tegen die zondige aard vreselijk is. Om iedere keer maar weer tegen die zondige neigingen nee te zeggen. En iedere keer maar weer die boze lusten te onderdrukken. En iedere keer maar weer en met name tegen die lusten die ons zo na aan het hart liggen nee te zeggen. Gij hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. Die zondige aard, die is er nog maar. En die doet iedere keer weer nieuwe pogingen om de heerschappij te krijgen. Om de macht te hernemen. Die overblijvende zonde, denk daar ook niet gering over. En maak daar vooral geen excuus van. Paulus maakt er geen excuus van. Paulus leidt eronder. Ik denk aan het beroemde hoofdstuk Romeinen 7, een stuk verder. En dan heeft hij al gezegd. Wij zijn dood voor de zonde. Maar omdat hij ook gezegd heeft, hoe zouden we dan daar nog in leven? Omdat hij ook gezegd heeft en in zijn eigen leven beoefende mag, stel dan uw leden niet langer tot wapenen der zonde om de ongerechtigheid te bedrijven. Daarom komt hij ook in aanraking met die strijd. En dan merkt hij het, hoe zwak hij in zichzelf is. En dan merkt hij het, dat de vijand zo machtig is. En dan merkt hij het, dat die zondige lusten er zijn. Je zou het niet zeggen aan Paulus, nietwaar? Als er toch één in de schrift getekend wordt in zijn levensgang, en dan bedoel ik niet eens wat hij er zelf van zegt, maar dan denk ik aan wat Lucas er objectief als geschiedschrijver over getuigt in het boek der Handelingen. Dan zeg je, als er toch één geweest is die voor God en voor de dienst des Heren geleefd heeft, in toewijding, in ijver, in volkomen overgave en in de heiligheid des levens, zodat hij zeggen kan, hierin oefen ik mezelf om altijd een goed geweten te hebben bij God en bij mensen, dan zou je niet zeggen van Paulus dat hij in zijn binnenkamer de worsteling kent en uitroept, ik ellendig mens. En dat is geen vrome taal alleen die hij zegt omdat het nu eenmaal zo hoort. Maar dat is de bevinding van deze heilige. Dat is de beleving van zijn ziel. Als ik het goede wil doen, omdat de zonde voor mij dood is en ik voor de zonde, omdat de wereld voor mij gekruisigd is en de wereld en ik voor de wereld gekruisigd ben. Als ik het goede wil doen om mijn God te behagen, omdat het in het diepst van mijn hart leeft en op de bodem van mijn ziel werkelijk leeft, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. En dat is nou levenslang zo. Met welke zondige aard ik mijn leven lang te strijden heb. En zijn leven lang zal deze apostel, en ik sla weer een bladzij om en ik kom in hoofdstuk 8, moeten zucht geesten. Hij heeft de geest als eerste gave, de eerstelingen des geestes ontvangen. En toen is alles principieel veranderd in zijn leven. En God heeft daarna nog vele en rijke zegeningen geschonken. En toch zegt Paulus, ik zucht in mezelf. En het is pas goed, het is pas voorbij, als de aanneming tot kinderen, maar dan in de volle zaligheid, een feit is. Dan is het pas klaar. En dan ben ik pas verlost. Ik, ellendig mens, wij zuchten in onszelf. Moedbenemend is dat. Ja, moedbenemend, als dat nou de enige werkelijkheid was. Met welke zondige aard ik mijn leven lang te strijden heb. Ben je er wel eens moedeloos van, kind des Heren? Zinkt de moed wel eens in de schoenen? Dan had je gedacht dat je wat vorderingen maakte. En het is weer mis. En hetzelfde kwaad. En dezelfde ongerechtigheid. En dezelfde lange tong. En dezelfde afgunstige geneigdheid. Je komt er nooit vanaf. Moed benemend. Maar voor de apostel Paulus is er nog een andere kant. En de catechismus laat dat ook zien. En nou ga ik naar het begin terug. Naar het eerste stuk van dat zinnetje van vanavond. Die zondige aard ligt onder het bloed. Als Paulus dat niet geweten had, had hij alleen maar gezegd, ik ellendig mens. Maar nou hij dat andere ook weet en er in het zesde hoofdstuk van gesproken heeft. Nou zegt hij niet alleen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods. Maar nou zegt hij, ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. En al zie ik het dan niet en al kan ik dan bij tijden er ook niet door en overheen zien. Al kan ik alleen maar zuchten in mezelf. Ik weet toch, het komt goed. Het komt goed. Als Paulus dat eerste niet gezien had, alleen dat tweede. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En hoe wordt het ooit anders? Paulus, het wordt niet anders. Het gaat zo door tot je laatste snik. En op je sterfbed zul je het nog moeten zeggen. Ik, ellendig mens. Wie zal me verlossen? Het komt nooit goed. Tenminste, niet zolang we hier zijn. Als Paulus meer niet geweten had dan dat, dan had hij alleen maar kunnen zeggen. Wie zal mij verlossen? Maar nu hij ook weet van die zondige aard, waar hij dan wel strijd mee heeft, maar God gedenkt hem niet meer. Hij ligt onder het bloed van Christus. Nu kan hij ook zeggen, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is ook de werkelijkheid. En Paulus met al zijn worstelingen. En al de heilige gods met al hun worstelingen, ze worstelen met het lichaam des doods, niet als schuldige misdadigers, maar als kinderen gods. En hun vader weet wat ze nodig hebben, ook in die strijd. En dan moeten wij ons maar wachten voor eenzijdigheden, gemeente. Voor de eenzijdigheid dat we alleen dat eerste zoeken te benadrukken, als we dat maar weten. Als we dat maar weten, nietwaar? En dat is ook wat, dat is ook een wetenschap. Dat je schuld bedekt is onder het bloed van Christus en dat de heerschappij der zonde gebroken is. Als je dat maar weet, dat de Heer in gunst en in ontferming op je neerziet en dan al de aandacht richten op die rechtvaardiging, die vergeving van zonde en dat andere, de heiliging. Komt daar niet aan de orde? Dat is een eenzijdigheid. En ook naar de andere kant. Dat komt ook voor. Dat komt ook onder ons voor. Dat wij de mate van de kennis en het geloof in de vergeving van zonden laten afhangen van hoe we ons geestelijk inwendig gevoelen op het terrein van de vorderingen op de weg der heiligmaking. Als ik me geestelijk goed gesteld voel. Als ik voor mezelf innerlijk wat mag ontvangen van die gunst bewijzen Gods, waardoor de zonde voor mij op dat moment niet aantrekkelijk meer is, en waardoor de zonde zijn bekoring op dat moment verloren heeft. Dan durf ik wat te besluiten in de richting van het geloof in de vergeving van zonde. Maar zo schieten we ook niet op. En dat is ook de weg niet die de apostel Paulus wijst. Is er wat in uw leven gebeurd? Ik bedoel, is er echt genade in uw leven verheerlijkt? Hebt u echt de Heere nodig leren krijgen? Heeft de Heere uw ogen geopend? Durft u dat zeggen? Met de blind geborene, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Heeft de Heere u een begeerte gegeven om hem te vrezen, en heeft hij u gebracht op de weg des levens? Zijn daar die oefeningen in het verborgene, die worstelingen voor Gods troon, en dat roepen om genade, en dat wenen over uw schuld, niet over de gevolgen van de zonde alleen, maar over de zonde zelf. En die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Kwam hij in uw leven? Als die God naar wie uw ziel hongerde en dorstte. En om wiens komst u bad en smeekte. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Kwam hij met de woorden van zijn genade. En trok hij onwederstandelijk. En gaf hij een lust tot gerechtigheid. En een begeerte om voor hem te leven. Werd zonde zonde en werd genade genade in uw leven. Niet als praat, maar in de beoefening en in de beleving. Ja, houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt. Houd het dan daarvoor dat ge voor de zonde dood zijt. En hoe zoudt ge er dan nog in leven? Als de Heere door zijn genade in het leven van een zondaar levendmakend inkwam. Als hij met zijn almachtige kracht iemand van dood levend maakte. En een begeerte gaf om hem te vrezen. Liefde tot zijn dienst gaf. Honger en dorst naar de gerechtigheid gaf. En schonk dat de ziel uitgaat naar die gerechtigheid van Christus, waardoor de boodschap van zijn genade als water werd op een dorstige ziel, dan heeft hij daarmee ook de breuk geslagen tussen u en de zonde. Houd het daarvoor. Dat is de taal van de schrift. En als dat dan zo is, hoe zou u dan nog uw leden stellen tot wapenen der ongerechtigheid om de zonde te bedrijven, als dan die slavendrijver langskomt en als hij u zijn bevelen geeft, of als de zonde opnieuw verlokkingen uitwerpt, of als de zonde opnieuw probeert u mee te trekken, mee te lokken, mee te commanderen, zeg dan, ik ben dood voor u. Ik dien een andere meester. En ik heb geen andere begeerte dan om die meester te dienen die mijn ziel opzocht in mijn ellende en die mij in benauwdheden heeft gekend. En ik heb geen andere begeerte dan voor hem te leven en mijn leden te stellen tot wapenen der gerechtigheid om Gode de eer te geven. Met welke ik mijn leven lang te strijden heb met die zondegaard, ja dat blijft. Dat blijft. En hoe dat dan moet. En wat daaraan vast zit, wel, dat moeten we dan volgende week, zo God het geeft, maar zien. En hoe dat in de praktijk gaat functioneren. En hoe God daarin werkt. En hoe de Heere het willen en het werken werkt in het hart van degene die hem vrezen. Opdat zij ook gaan willen en werken. Laten we dat laten liggen tot een volgende gelegenheid. Maar het blijft. Levenslang. Maar als ge dan dat voorrecht van God ontving, geef dan de zonde geen plaats meer. Dan heeft de Heere het toch wel verdiend
Als hij onverdiend zijn genade aan zulk een schuldig kind van Adam bewezen heeft, dan heeft de Heer het toch wel verdiend dat u voor hem zou leven. Nou, en nou weet ik, nu zijn er mensen die van deze dingen niets weten, niets begrijpen, niets beleefd hebben en niets kennen. En die ook nog niet dood zijn voor de zonde. En die in de zonde nog een element hebben en die daar nog in opgaan en die zich helemaal niet vreemd voelen in dat element van de zonde, voor wie die wereld nog lang niet afgestorven is. Ja, u kunt ook niet tegen de zonde met recht zeggen, wijk van mij, want hij is uw meester. En u kunt Satan niet ontkomen, want hij is uw meester. Wat u nodig hebt, en zie dat nou eens. Zie dat nu eens in wat u nodig hebt, dat is dat de Heere langskomt en dat hij u doodslaat. Dat hebt u nodig, dat de Heere langskomt en dat hij u doodslaat. Dat hij u in het graf legt. Dat hij u doet sterven aan de zonde. Dat hij die lust tot zonde breekt en dat hij die band met de zonde doorsnijdt. En dat u er geen behagen meer in hebt om te doen wat kwaad is in Gods ogen. Maar dat de Heer ook langskomt om uw leven te maken en in zijn dienst te nemen. Dat de Heer door zijn almachtige kracht dat wondere werk doet, waardoor uw leven anders wordt. Waardoor u van dood levend wordt, waardoor u van blindziende wordt. Waardoor u van een kind van de kind des toorns gemaakt wordt tot een kind van God. Ik kan u dat niet maken. U kunt het zichzelf niet maken. Vader en moeder kunnen het hun kinderen niet maken. Niemand. Niemand is in staat om enig schepsel die genade te geven. Daarvoor moeten we bij de Heere zijn. En laten we die weg dan gaan. Als je dan niet weet wat dat is om dood te zijn voor de zonde. En je weet niet wat het is om strijd te voeren tegen die oude natuur. En je weet niet wat het is om van genade te leven. En je weet niet wat het is om God in je leven te gaan nodig krijgen en lief krijgen. Smeek dan om dat werk van de Heere dat onmisbaar is. Smeek dan om dat werk des Heeren dat hij gewillig is te doen. Smeek dan om die genade waardoor ook in uw leven het anders mag worden. Zo anders dat u gaat verstaan met uw ziel wat de schrift ons zegt over die geestelijke strijd en over dat leven in gebondenheid aan Gods heilige wil. En dat leven dat vraagt steeds weer, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Amen. Psalm 32, het eerste vers.
Heere, we willen uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen voor het grote van uw genade, voor de rijkdom van uw ontferming. Wat schenkt gij uw volk een volkomen zaligheid? Als dat dan zo is, Heere, dat de Heere Jezus Jezus heet, omdat het zijn werk zou zijn om zijn volk te verlossen van hun zonde. Ach, dan heeft hij, zo laat uw woord het ons ook zien, een volkomen werk gedaan en er blijft niets over. Niets blijft er ongedaan en al de smetten der zonde en al de onreinheid der zonde en al de schuld der zonde en al dat verdorven bestaan, het gaat weg, het wordt begraven, het wordt teniet gedaan. O, wij bidden van u, geef dat we meer en meer oog mogen hebben voor die volkomen verlossing. En laten we toch niet gering, niet klein van u en van uw gewilligheid denken om deze weldaden uit te delen en deelachtig te maken. Heer, het ging vanavond bijzonder over zeer gewichtige dingen in het leven van uw volk en kinderen. Als het goed is, dan hebben ze daar die strijd. En dan hebben ze de teleurstellingen in de strijd. En dan maken ze dat mee. Dan maken ze dat mee, heren, dat ze in zichzelf al zo zwak zijn. Dat ze geen ogenblik zouden staande blijven. Dan maken ze dat mee, dat de vijanden listig en sterk en machtig zijn. En dan komt het zover dat de klacht van de apostel Paulus ons niet onbekend is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar wat Paulus daarnaast had, heren, laat dat ook de ervaring en de wetenschap, de geloofswetenschap van uw kinderen zijn. Ik dank God. Wat Paulus erbij had, zo is er dan geen verdoemenis, want die oude natuur, die zondige natuur, die is toch onder het bloed van Christus bedekt. Heren, en de breuk is toch geslagen? En ze zijn toch, alle die u in waarheid lief hebben, dood voor de zonde? O Heren, wij bidden van u dat ze dan ook zo mogen leven. Heilig dat aan de harten van alle die u vrezen. En geef dat dat praktijk en beoefening mag zijn. En dat we begrijpen mogen en doen mogen wat de apostel zei. Houd het dan daarvoor. Opdat dit ook tegelijkertijd de kracht en de bemoediging en de ondersteuning en de stimulans mag zijn in die levenslange strijd tegen de zondige aard. Dan laat gij uw kinderen niet alleen, heren, maar dan geeft gij hen troostrijke beloften mee. En in de diepten van de vallei van de verootmoediging en in de strijd met Apollyon en in de strijd met al de boze machten, niet in het minst die macht die in de zonde, in het hart leven, geeft gij uw kerk toch bemoedigingen. Ge zult ze nooit begeven en al zullen ze zuchten tot het einde toe. Heren, gij zijt zo getrouw als sterk. Gij zult uw werk voor hen allen voleindigen. En nu bidden wij van u, Heren, dat gij uw woord heiligen wilt aan het hart van ieder van ons. Dat het ook mag strekken tot bekering. Want wat zal het dan zijn, Heren, als we buiten deze weldaden staan. En als we er geen kennis van hebben, nu niet en in het uur van sterven niet. Dan kunnen we hier een vrij makkelijk leven leiden, in die zin dat we nooit strijd te voeren hebben met onze zondige aard, maar om dan in alle eeuwigheid door onze zondige aard gepijnigd te worden. Om dan altijd door te hebben de worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt. Als onze schuld en onze zonde en onze verdorvenheid, ook die zondige aard,
ons zal trekken tot in de diepten van de buitenste duisternis, en dat terwijl wij geleefd hebben onder de prediking van het aanbod van uw genade. O Heere, laat het hier en daar, laat het in de harten van alle die onbekeerd voortleven toch eens zo mogen worden, dat ze niet verder durven en niet verder kunnen, maar u die God van alle genade leren nodig krijgen, om zo ook overgebracht te worden uit de duisternis in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, we smeken u, gedenk ons allen, ook in de week die wij ingegaan zijn, bekwaam ons tot onze arbeid, sterk ons ook bij die dingen die elke dag weer opnieuw onze aandacht vragen en die ons werk, ons dagelijks werk vormen. Wilt u ons daarin ook afhankelijkheid leren en ons ook daarin uw kracht en uw hulp bewijzen. Als de meeste scholen weer gaan beginnen in deze week, heren, dan bidden wij u voor onze kinderen die onderwijs krijgen. En we bidden u voor de leerkrachten die onderwijs geven. En we vragen u dat ook dat onderwijs gezegend mag worden, bijzonder ook het Bijbels onderwijs. Het onderwijs in de dingen van uw woord en dienst, Heere, werk ook in de harten van onze kinderen. En zegen gij ons met elkaar, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.